ik hou van politieke talkshows. En ik hou ook van radioprogramma's waarop gesproken wordt, tot het punt dat Nicola het soms echt erg vervelend vindt als ik in de auto zit en radio, BNR Nieuwsradio of zo aan het luisteren ben, vindt ze helemaal niks. Dan zet ik dan uit en luister gewoon naar een preek of zoiets. Of nou, heel vaak ook naar muziek hoor. Maar ik hou van talkshows. En wat ik specifiek mooi vind, is om politici te horen praten. Om politici antwoord te horen geven op een simpele vraag. Vind je niet heel mooi om te zien? Gewoon een simpele vraag. En dan gaan ze wat een gesprek. En het lijkt wel alsof je mij in de kerk hoort praten. Ik kan ook van één klein dingetje heel groots maken. Maar ik vind het heel erg mooi. Ik vind het eigenlijk heel erg mooi om te zien. Ik hou van debatten en discussies als die goed gevoerd worden en eerlijk gevoerd worden. Wat ik ook specifiek mooi vind, is om advocaten aan het woord te zien. En om te zien hoe we soms op emotionele issues kunnen doordraven en doorgaan en conclusies kunnen trekken die nog helemaal niet gemaakt kunnen worden. En om dan een advocaat in zo'n talkshow te horen praten over een specifieke issue. We hebben deze week natuurlijk Holleder gehad en dat soort verhalen. Dat de zus van Holleder hebben een paar jaar geleden een bekentenis afgelegd. Nou, wellicht heb je het meegekregen. 3 dagen lang in het nieuws, geloof ik. De dag ervoor en de dag erna en dat soort dingen. Maar en ik vind het zo interessant om te zien hoe dan vervolgens bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, beschreven wordt hoe Holleder zich dan gedraagt ten opzichte van zijn zussen. En dan gaat het er heel erg lang over door. En dan hoor je een advocaat die aan het woord is. Dus dan is het van ja, het is allemaal wel aardig om iets meer te weten over hoe hij met zijn zussen omgaat. Maar daarvoor zul je natuurlijk in de rechtbank niet veroordeeld worden. En dan zie je een advocaat heel erg dingen terug, en niet de advocaat Holleder overigens in dit geval, maar dan zie je advocaten dingen heel erg terugbrengen tot een juridische waarheid waar bijna alle emotie van uitgesloten is. Waar bijna geen enkele emotie meer in zit. En ik vind het heel erg fascinerend als je een advocaat aan het werk ziet. Als je een advocaat hoort praten over zaken die hij doet, dan zijn ze heel erg in staat om de emotie weg te nemen van hetgene wat er aan de hand is. En voor een advocaat ben je nooit schuldig totdat de rechter zegt dat je schuldig bent. Ik denk ook voor een officier van justitie is dat ook het geval. Je bent voor mensen met een juridische achtergrond, een juridisch denkpatroon, die juridisch gevormd zijn, zullen altijd op een bepaalde manier naar dingen denken die waarschijnlijk het grote publiek, die wellicht wat meer emotioneel betrokken is bij een zaak, niet zo goed kunnen begrijpen. En ik vind het heel erg fascinerend om dat proces te zien. Om mensen aan de haal te zien gaan met onderwerpen en daar emotioneel op te reageren. We zouden dit moeten doen. Een paar jaar geleden, politici die dan zeiden van, hey, als er iemand je huis binnenkomt, dan mag je ze best een ferme tik uitdelen. En dat soort zaken. En dat er allerlei dingen worden gezegd, maar als je vervolgens dingen terug moet brengen tot de feitelijke juistheid die juridisch gezien geldig is. En wat ik daar mooi aan vind, is dat mensen die juridisch zijn opgeleid, we gaan ergens naartoe ook, hè, dit is relevant, maar mensen die juridisch zijn opgeleid, op een bepaalde manier hebben geleerd om principieel te denken naar aanleiding van wat er staat in het wetboek. Voel je hem al komen? Voel je hem dichterbij komen? En dat werd in de tijd van Jezus, werd dat enigszins misbruikt. Dus in de tijd van Jezus, bijna grappiger kan niet, was er een man, mensen eigenlijk die ziek waren, die Jezus genas op de Sabbat, op de heilige dag, dat je niets zou moeten doen. En mensen waren boos. De wetsgeleerden waren compleet beledigd dat Jezus een wonder bewerkte op de heilige dag van God. Want op deze dag hoor je niet te werken, dit is de rustdag. Op een Sabbat zei Jezus tegen een verlamde man, neem je mat op en wandel. En de religieuze mensen waren compleet verbaasd over dit verhaal. Waren compleet stonden versteld. Niet omdat een verlamde man kon wandelen, maar dat een verlamde man rondliep met zijn mat. Want dat hoorde je niet te doen op de dag van de Sabbat. Je hoorde niet de dingen te dragen op die dag. Dus daar richtten ze zich om. Heel erg principieel bedacht. Fantastisch. Precies de letter van de wet gevolgd. Maar ik denk dat dat een negatieve uitwerking had. Tegelijkertijd denk ik dat het dat er ook iets heel erg positiefs is, een hele positieve kant aan zit, als we leren te denken in termen van principes. De schriftgeleerden waren heel erg goed om hun emoties uit te schakelen. Dat zien we. Iemand wordt genezen en zegt, hey, wacht eventjes, de mat. Heel erg goed in staat om de emoties los te scheiden van wat er staat in het woord van God. Maar ik denk ook dat het voor ons soms heel erg goed is om te leren in positieve zin, om principieel om te gaan met wat er staat in de Bijbel over ons. En ik denk dat we heel erg vaak onze emoties de boventoon laten voelen, laten voeren. Dat hoe wij onszelf voelen, dat voor ons bepaalt wat waarheid is voor ons leven. Is er iemand die dit herkent? Iemand in de zaal? Want ik denk voor iedereen van ons geldt dat wij vaak veel meer hebben geleerd om te luisteren naar ons gevoel. Zelfs mannen tegenwoordig. We worden heel erg opgevoed met ons gevoel. Laten we er niet over doen alsof wij als mannen verteld zijn. Hey, niet huilen als je viel. Nee. Knuffels, al dat soort dingen. We zijn heel erg zo opgegroeid. Mannen en vrouwen. We zijn heel erg in touch tegenwoordig met ons gevoel. Maar het gevaar is dat we de principes van God missen. Dat we missen wat God heeft verklaard over ons. Wat Gods uitspraak is over ons. En dat we luisteren naar ons gevoel. Naar het populistische mening over wie wij zijn. En niet naar wat God zegt over ons. Oké, we zijn niet eens begonnen vandaag. Maar dit is de inleiding. En geloof betekent dat je principieel kunt omgaan met wat God zegt over jou. Geloven is het principe van Gods verklaring over mijn leven accepteren voor wat het is. En als jij gelooft in wat God zegt over wat jij bent, dan kan jouw leven een andere richting aannemen. Wie gelooft dat, iemand? Als jij werkelijk gelooft in wie jij bent volgens Gods woord, dan zouden er een aantal dingen moeten veranderen. Mijn eerste punt vandaag is: God verklaart, Gods uitspraak over jouw leven is dat jij heilig bent en God heeft jou beëdigd, als je gelooft in de naam van Jezus, heeft jou beëdigd als een priester in zijn huis. Ik zat erover na te denken om gewoon 50 boordjes mee te nemen en die uit te delen, weet je, van die priesterlijke boordjes. En om die uit te delen als een herinnering aan het feit dat jij een priester bent in het huis van God. Was een mooi idee geweest, misschien voor de volgende keer. Maar God heeft jou beëdigd als een heilige priester in zijn huis. Nou, misschien voelt dat niet zo, maar dat is het principe. Dat is Gods uitspraak over jouw leven. Wat dat niet betekent is dat wij... Er is een verschil tussen een priester en een hoge priester. Volgende week gaan we het hebben over het thema tijdloos. Waar we gaan zien dat Jezus, wat Jezus deed aan het kruis, iets tijdloos was. Wat hij eens en voor altijd deed. En wat er staat in de Bijbel is dat een hoge priester verantwoordelijk was om de zondeoffers te brengen. Eén keer per jaar en vaker nog, maar één keer per jaar kon hij het heilige der heiligen, de aanwezigheid van God binnengaan. Door het voorhangsel heen gaan. Hopelijk als hij de ceremonies goed had uitgevoerd, bleef hij leven. Hij had belletjes aan zijn kleding. In deze tijd zouden misschien sensoren zijn, of zijn bewegingssensoren. Die hingen er in die ruimtes. Als hij niet meer bewoog, wisten ze van, oké, deze priester is overleden. Hij heeft het niet gered. En dan hadden ze een touw aan hun benen. En dan konden ze die persoon weer naar buiten trekken. En dat was hoe gevaarlijk het was om een priester te zijn. Om een hoge priester te zijn in het Oude Testament. Maar een hoge priester was verantwoordelijk voor de offers van zonde. En dat is niet wat de Bijbel zegt over ons. Wij hoeven geen offer meer te brengen voor zonde. Want Jezus, ik ga een beetje vooruitlopen volgende week. Want Jezus, de hoge priester, is voor ons eens en voor altijd het heilige der heiligen, de aanwezigheid van God binnengegaan. En heeft een offer gebracht. Zodat jij en ik nooit meer enige afbetaling hoeven te doen op de schuld die uitstond op ons leven. Is iemand enthousiast over? Iemand? Maar wat betekent het dan als er al een offer gebracht is voor onze zonde? Waarom heeft God dan nog priesters nodig in zijn huis? Wat doen wij als priesters? Nou, ik denk dat het belangrijk is om te zien dat dat wij als priesters, de Bijbel zegt, of Petrus zegt hier, dat wij... Even kijken hoor. Een seconde. Praat maar even om elkaar. Ik zoek het even uit. Dat wij, ook in vers 5, laat u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus welgevallig zijn. En wat wat hier staat is dat wij offers kunnen brengen die voor God welgevallig zijn, dankzij wat Jezus heeft gedaan voor ons. Dus wij hoeven geen offers meer te brengen voor zonde, maar God heeft een offer voor ons gebracht. En dankzij dat offer kunnen wij God dienen en zijn wij geaccepteerd als priesterschap voor God. En we gaan er een paar vragen over beantwoorden, een paar veelgestelde vragen van hedendaagse 21ste eeuwse priesters die we gaan beantwoorden. Maar het is heel erg belangrijk om te realiseren dat wij priesters zijn in het huis van God, maar wij geen offer meer hoeven te brengen. Is dat goed nieuws, iemand? Maar we kunnen God dienen in die positie. Wat ik heel erg mooi vind, is dat wat dat betekent, wat dat uiteraard betekent, is dat er niemand tussen ons en God in hoeft te staan. Wij leven in het Nieuwe Testament, in het nieuwe tijdperk, waar de Bijbel duizenden jaren over profeteerde, waar gezegd werd dat niemand tussen ons en God in hoeft te staan, dat wij voor God kunnen komen en dat wij geaccepteerd zijn als priesters en als heilig in zijn aangezicht. En een jaar geleden ongeveer hoorde ik nieuws dat de katholieke kerk een aantal nieuwe heiligen had aangewezen. En als kerk geloven wij niet dat er heiligen zijn en dat er dan vervolgens schijnheiligen zijn, of dat er mensen zijn die kunnen komen tot het niveau van heiligdom, maar dat iedereen die gelooft in Jezus verklaard is als heilig. Wanneer de oude, of de katholieke, of misschien oude traditionele kerken het heeft over heiligen, spreken ze heel erg vaak over een aantal mensen die belangrijke dingen hebben gedaan, die daardoor een status hebben verkregen van saint, als van een heilige. Maar de Bijbel zegt, de Bijbel noemt ons allemaal saints en noemt ons allemaal heilig. En ik weet dat het misschien lastig is voor je als je dagelijks leeft met je man of met je vrouw of met je kinderen om ze te zien als heilig. Maar dat is wat de Bijbel zegt over je partner. Dat is wat de Bijbel zegt over jou. Oké? Nou, een aantal veelgestelde vragen die er zijn, een aantal misverstanden die er zijn over het priesterschap. En ik denk dat het hier wordt het heel erg praktisch mee. Hier ga je begrijpen waarom het zo belangrijk is om jezelf te zien als een priester in het huis van God. De eerste vraag is, hoort God mijn gebed? Hoort God mijn gebed? En ik denk dat als je realiseert dat jij een priester bent in het huis van God, dat je al de conclusie zelf kan maken dat als jij in staat bent om te dienen in het huis van God, in zijn tempel, dat God jouw gebed hoort. In het Oude Testament was het zo dat er slechts een klein gedeelte van het volk in staat was om God te dienen in zijn tempel. Dus daar zal ik er nog iets over zeggen, maar als jij überhaupt iets wilde doen in de tempel, dan moest je van een bepaalde stam zijn, dan moest je een leviet zijn, en dan moest je een bepaalde leeftijd hebben en je moest man zijn. Tussen de 25 en 50 jaar oud zijn. En pas dan kon je God dienen in zijn huis. Dus als jij een verzoek had voor God, dan zou je moeten komen naar een priester. Als je een offer had wat je wilde brengen, dan zou je moeten gaan naar de tempel, waar een priester je kon helpen om enigszins te bemiddelen tussen jou en God. En wat er dus niet mogelijk was, was dat je gewoon simpelweg voor God kon komen en God een verzoek kon doen. Tenzij God jou had uitverkoren als specifieke persoon en dat jij een unieke gelegenheid had waar God jou bezocht, maar jij kon er niet voor kiezen om God te bezoeken. Het Nieuwe Testament zegt dat wij allemaal welkom zijn om te komen voor de troon van genade met vrijmoedigheid. En dat God ons gebed hoort. En dat we niet naar God moeten komen met een mentaliteit dat we niet welkom zijn bij God. Maar dat we naar God kunnen komen met vrijmoedigheid. En jij bent een persoon wiens gebed enorm belangrijk is. Jacobus 5 vers 16 zegt, ik heb het hier voor je op het scherm, zegt, het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Nou, dat woord rechtvaardig is nogal misleidend, omdat wat we geneigd zijn om te denken is, als ik een rechtvaardig leven leef, dan is mijn gebed krachtig en mist het zijn uitwerking niet. Als ik maar goed genoeg leef, dan is mijn gebed krachtig. Maar de Bijbel noemt iedereen rechtvaardig die gelooft in Jezus Christus en die daarin zijn leven gevolg aangeeft. Laat ik het zo zeggen, God heeft jou een juridische status toegekend in zijn koninkrijk. God heeft jou toegelaten in zijn koninkrijk en heeft jou toestemming gegeven om gebruik te maken van de middelen van het koninkrijk. Mijn vrouw is deze week Nederlander geworden. Hey? Mijn vrouw is Nederlander geworden. En daar hoorde een gelofte bij. Dat ze zich aan de wet moest houden en dat soort zaken. Ze zou niet Nederlander mogen worden als ze een criminele achtergrond heeft. Nou, ik heb het uitgezocht en dat blijkt dus niet het geval te zijn. Maar ze is ook nog steeds Nieuw-Zeelands overigens. Ze houdt gewoon aan Nieuw-Zeelands. Maak je geen zorgen, Anthony. Ze is nog steeds Nieuw-Zeelands. En ze houdt haar moeder, vaderland, houdt ze helemaal ook van haarzelf. Maar overigens bijzonder. We kwamen binnen en er stond een vrouw met een pak. Ik lieg niet. Rood vanaf hier. Dus helemaal, dit pak was rood. Dan wit tot aan boven de knieën. En dan was het blauw. En dat was de vrouw die ons verwelkomde. Ik dacht, een mooi lintje was ook voldoende geweest. Ik dacht van, is dit waar mijn belastinggeld naartoe gaat? Serieus, zo'n pak? Echt serieus, gewoon echt een pak, hè? Gewoon een kostuum. En dan gewoon rood vanaf hier. Wit, ik kon niet geloven. En vervolgens kwam er een vrouw met een glitterpak, een beetje als de toppers. En die begon een half uur lang allerlei liedjes te zingen. We hebben liedjes van K3 gehoord. Serieus, K3 van Afrika en Amerika. Ik ken het nummer niet helemaal niet, maar goed, ik herkende K3 erin, klopt dat? We hebben het volkslied van Den Haag, Den Haag, is er ten gehore gebracht. We hebben 4 nationale volksliederen gehoord, van Suriname, van Turkije volgens mij, van Amerika. Het was een bijzondere ervaring. Maar uiteindelijk had de lokale burgemeester ook nog wat gezegd en moest je een gelofte afleggen. Maar Nicola mag gebruik maken van haar juridische status als een staatsburger van het Koninkrijk der Nederlanden, omdat zij toegelaten is als burger. Daar horen plichten bij. Belastingplichten, dat zijn maar, je had ze toch al, eigenlijk omdat ze hier geld verdienen. Horen verantwoordelijkheden bij. Maar God erkent ons als staatsburger in het Koninkrijk van God. En daar komen rechten bij. En daarbij komt dat wij een heilige natie zijn, een volk van priesters. En dat ieder persoon in dit volk in staat is om voor de koning te komen en een verzoek te doen. Als wij het gevoel hebben dat er iets gebeurt in ons leven waar onrecht te pas aan komt, als wij een nood hebben in ons leven, dan kunnen wij een beroep doen op dit koninkrijk en zeggen, God, u voorziet in mijn noden naar uw rijkdom en heerlijkheid in Jezus Christus. U heeft het mij beloofd als burger in dit volk. Als ik me aan bepaalde principes hou, dan geloof ik dat u mij zegent en dat kunnen we ontvangen. Jouw gebed als rechtvaardige, als juridisch verklaarde priester, als juridisch verklaarde staatsburger in het Koninkrijk van God, is essentieel, is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Die tekst in Jacobus heeft het erover dat we kunnen bidden, net zoals Elia bad, die een man was, net als wij, die twijfels had, die zwakheden had, en toch bad hij en God stopte. Het regende niet meer. En 3 jaar later bad hij opnieuw en het regende wel weer. Wat ik overigens interessant vind, is dat toen Elia bad, toen hij de eerste keer bad, was er geen resultaat. Toen hij de tweede keer bad, was er geen resultaat. Toen hij de derde keer bad, was er geen resultaat. Dan stuurde zijn dienaar tot 7 keer toe naar de andere kant van de berg om te kijken of zijn gebed effect had. En pas na 7 keer had het effect. Dus al zijn we mensen die leven door geloof, het is belangrijk om te realiseren, God hoort jouw gebed, maar het is ook belangrijk om te blijven bidden. Het is belangrijk om vol te blijven houden, om door te blijven zetten. Daar heb ik een paar keer over gesproken, ga ik nu op dit moment niet doen. Wie is er blij mee? Iemand? Alright. Tweede, dus de eerste vraag is, hoort God mijn gebed? De tweede vraag is, kan God mij gebruiken? Kan God mij gebruiken? Ik denk dat het een hele goede vraag is, omdat als we het Oude Testament zien, is het een enorm voorrecht om gebruikt te worden door God. ik zei het al, alleen mannelijke priesters, alleen mannelijke levieten tussen de leeftijd van 25 en 50 jaar oud. Dus je hebt 8% zo'n beetje, als je het gemiddelde zou kunnen nemen, van de bevolking, 12 stammen, 1 stam. Je hebt 8% van de bevolking en van die bevolking alleen de mannen en alleen maar 25 tot 50 jaar oud was welkom om God te dienen. En het Nieuwe Testament zegt dat een ieder van ons in staat is om te werken voor God als een priester. Om God te dienen als zijnde een priester. Efeze 4 vers 11 tot en met 12, daar staat er over Jezus, dat Jezus het is, als je misschien de tekst, oh ja, die staat op het scherm, dat Jezus het is die apostelen heeft aangesteld en profeten en evangelieverkondigers en herders en leraren, luister hiernaar, om de heilige toe te rusten voor het werk van zijn dienst, want zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Als je niet begrijpt dat heilig een status is, die wordt toegekend door God, dan denk je dat het gaat om specifieke christenen. Wat hier staat is, Jezus stelt leiders aan in de kerk, apostelen, profeten, evangelisten, leraren en herders. En dat doet hij, zodat die mensen, de leiders in de kerk, de rest van de kerk, alle heiligen, wist hier heilig? Iemand? Wist er schijnheilig? Iemand? Maar alle heiligen, ieder persoon die gelooft in God, die kan toegerust worden om het werk te doen in zijn dienst. Dus wij zijn allemaal in dienst van God. En wij zijn hier allemaal om toegerust te worden, om daar vervolgens iets mee te doen. Kan ik je dit zeggen? Als wij een kerk bouwen, vol met mensen die alleen maar op zondag op de stoel zitten en een verantwoordelijkheid voelen om te komen, dan denk ik dat we niet slagen als kerk. Ik denk dat in ieder persoon op de een of andere manier kan leren om zichzelf te ontwikkelen, om toegerust te worden, om iets te doen voor God wat van betekenis is. Nou, alles wat we doen in de kerk is van betekenis, maar ik denk dat het belangrijk is om dat te realiseren, dat jij geroepen bent door God om het werk te doen in zijn huis. Om het werk te doen in zijn koninkrijk. Is iemand je enthousiast over? Handelingen 2 vers 17 tot en met 18, wanneer de Heilige Geest werd uitgestort, toen citeerde Petrus, dezezelfde Petrus die deze tekst schreef, hij citeerde een tekst uit Joël, hoofdstuk 2, en die tekst kwam op dat moment in vervulling, en hij zei, aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten, dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Oude mensen zullen dromen. Je weet gelijk of je jong of oud bent op dat moment. Jonge mensen zullen visioenen zien, oude mensen zullen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik mijn geest uitgieten. Zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profiteren. Als je dit leest, dit is de tijd waarin wij leven. Deze tijd is begonnen toen Petrus leefde. En deze tijd is nog lang niet afgelopen. En dit is een bijzonder iets waar mensen uit het Oude Testament naar uitkeken, dat Gods geest op ieder persoon zou komen en dat iedereen toegang zou hebben tot God. Dat iedereen kan bewegen in geestelijke gaven van God. Dat iedereen visioenen kan zien, dat iedereen kan profiteren, dat iedereen geleid kan worden door God. God is in staat om jouw leven aan te raken en te bekrachtigen. En het enige wat er voor nodig is, is dat jij een dienaar bent van God. Het enige wat er voor nodig is, dat jij een heilige bent. Dat jij de status accepteert die God voor jou heeft. En dat je God erkent als koning van jouw leven. Ik denk dat heel erg veel gelovigen hier helemaal niets van begrijpen, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat heel erg veel gelovigen niet begrijpen dat zij in staat zijn om gebruikt te worden door God. Ik denk dat we heel erg vaak wachten totdat wij gevraagd worden om een positie te bekleden. En dat dan vervolgens die positie ons autoriteit geeft om iets te doen voor God. Maar wat ik meer zie in de Bijbel, wat ik meer zie in mijn leven, is dat we kijken naar mensen die dingen doen voor God. En dat we vervolgens die mensen een positie zullen geven, zodat ze die positie kunnen gebruiken voor God. Want ik weet één ding, een positie, ten eerste gaat het niet om positie, maar ten tweede, mensen zullen nooit de positie gebruiken die zij gegeven zijn, totdat ze eerst leren om te leven vanuit wie zij zijn in Jezus Christus. Een beetje stil vandaag, maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat jij toestemming ervaart om te bidden. Dat jij toestemming ervaart om te bidden voor mensen om je heen. Dat jij toestemming ervaart om geleid te worden door God. Nou, daar zal een bepaalde orde moeten plaatsvinden in de kerk. En er is een bepaalde structuur. En het feit dat we allemaal priesters zijn, betekent niet dat we allemaal iets te zeggen hebben of autoriteit hebben over het huis van God. Dat we zijn geen hoge priesters. We zijn de hoge priester was de leider van de kerk. Jezus is de leider van de kerk. Jezus heeft mensen aangesteld om structuur aan te brengen, om onderwijs te geven en dat soort dingen. Dus we hoeven geen gekte te beginnen. Ik heb het niet over secte, maar een gekte. En we hoeven niet, weet je wel, we hoeven niet allemaal. Het is niet meer dat je naar niemand hoeft te luisteren, dat je door niemand meer gecorrigeerd wordt, want jij bent een tempel van de Heilige Geest. Ik vind het zo fascinerend dat niet. De Bijbel spreekt niet alleen maar over dat jij bent de tempel van de Heilige Geest, maar de Bijbel spreekt over wij samen zijn levende stenen en wij samen vormen een tempel van de Heilige Geest. Jij bent de tempel van de Heilige Geest, want Jezus woont in jou, maar wij samen vormen de tempel van de Heilige Geest en daar vindt een bepaalde structuur in plaats. Maar toch is het zo belangrijk om te realiseren dat jij gebruikt kan worden door God. Dus kan ik je gewoon toestemming geven of aanmoedigen om geestelijk actief te worden? Om te komen naar de kerk met een houding van geloof. Om naar je werk te gaan met een mentaliteit dat jij een priester bent. Dat je niet hoeft te wachten tot ik je apostel maak van jouw straathoek. Maar dat jij jezelf kan aanstellen en kan beëdigen op dit moment als priester van jouw werk. Als priester van jouw familie. Als priester in jouw connectgroep. En dat je voor mensen kan bidden. Dat je geloof kan hebben voor mensen. Dat je vertrouwen kan hebben. God luistert naar mij. Ik ben een heilige. Misschien moet je wat anders beginnen te lopen als een heilige. Misschien moet je een houding aannemen. Misschien moet je anders in de metro gaan zitten. Want hey, we hebben hier te maken met een heilige van God. En wat ik fascinerend vind is, God noemt ons heilig. Hij verklaart iedereen als heilig en hij verklaart iedereen als zondaar. En wij beginnen in ons heiligdom. Wij beginnen heilig te worden wanneer we erkennen dat wij zondaren zijn. En dat houdt ons nederig. Dus we hoeven niet arrogant te worden, maar we moeten wel God verzekerd worden. Wij moeten verzekerd zijn van het feit dat God in ons leven is. Jezus zei heel erg vaak, ik verzeker u. Maar goed, dat was niet wat. Maar wij moeten niet een zelfverzekerdheid ontwikkelen, maar een Godverzekerdheid. Iets waar we principieel in staan, waar we als het ware juridisch naar kunnen kijken, waar we onze emoties van kunnen loskoppelen en simpelweg kunnen zeggen, dit is wie God zegt dat ik ben. En als God het zegt, hij zal het waarschijnlijk beter weten dan ik. Ik leef nog maar een tijdelijke tijd op aarde. Mijn leven hier op aarde is beperkt. De Bijbel zegt, mensen zijn als gras. En het gras vergaat en verwelkt. Maar het woord van God staat voor eeuwig. Als het woord van God iets verklaart over jou, dan is het veel belangrijker dan jouw mening over jou. Dan is het veel belangrijker dan de mening van jouw ouders over jou. Is het veel belangrijker dan de mening van mensen om je heen. De mening van God in jouw leven zou de bepalende factor moeten zijn over wat jij gelooft over jezelf. Wij willen een kerk bouwen, ja, waar mensen dienen. En ja, waar mensen nederig zijn. En ja, waar mensen meebouwen. Waar mensen een visie kunnen dienen. En waar het niet alleen maar draait om jouw roeping en om jouw bestemming en dat soort dingen. Maar tegelijkertijd willen we een kerk bouwen waar iedereen een toestemming voelt om niet, laat ik het zo zeggen, waar iedereen nederig is, maar niet op een valse manier. Waar wij zo nederig zijn dat wij erkennen dat we zondaars zijn, maar dat we tegelijkertijd erkennen dat wij gerechtvaardigd zijn in God. Dat we zondaars zijn, maar dat we heilig zijn. Dat we weten wie we zijn. Dat we weten hoe waardevol we zijn. Dat wij onze eigen waarde kennen. En dat als wij in nood zitten, dit is wat er gebeurt wanneer mensen in nood zijn. In nood, wanneer de storm je leven raakt, daarin zul je zien wat jij denkt over jezelf. Als jij denkt dat Als jij je in een bootje bevindt ergens op de storm op een zee, als jij denkt dat er geen verbinding is tussen jou en de reddingswerkers, dan zul je die verbinding niet gaan gebruiken. Als jij denkt dat die verbinding er is, maar je denkt dat jij niet de moeite waard bent, dat je misschien geen recht hebt om aanspraak te maken op de redding die voor jou beschikbaar is, dan zul je er geen gebruik van maken. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om te realiseren dat God wil dat jij geloof hebt voor jouw noden, voor jouw leven, dat jij bidt, dat de Bijbel zegt, als iemand lijdt, laat hem bidden. Als er iemand die lijdt, laat hem bidden. Anyway, okay. Andere vraag. Zou ik mij moeten inzetten voor de kerk of voor mijn carrière? Hoe sommige mensen de vraag stellen is, zou ik voltijd moeten werken voor God? En dan de andere de gedeelte van de vraag zou kunnen zijn, of deeltijd? En dat was een vraag die voor mij heel relevant was. Ik vroeg me af, moet ik gaan bijbelschool gaan doen of een normale school gaan doen? Ik voelde mij geroepen als voorganger toen ik 18 was. En dacht, hoe moet ik dat nou gaan doen? Dat voltijd verhaal. Moet ik nou voltijd voor God? Maar het ding is in Gods Koninkrijk zijn er geen part-time priesters. Er zijn geen ZZP'ers met een nul-urencontract. Er zijn geen uitzendkrachten in het Koninkrijk van God die af en toe eens worden opgeroepen als er werk beschikbaar is. Jezus zei, je luistert naar wat Jezus zei. Jezus zei, jullie zeggen nog 4 maanden, dan komt de oogst. Hij zei, de oogst is klaar. Hij zei, maar er zijn niet genoeg werkers om de oogst op te halen. Hij zei, de werkers die zijn schaars, bid naar de God van de oogst dat hij werkers zou sturen. Ergens denk ik dat er genoeg vacatures openstaan in het Koninkrijk van God. Er is genoeg werk te doen. Gods visie is groot genoeg. Het bereik van 7 miljard mensen op de aarde. Er is genoeg te doen, zou je niet zeggen? Er zijn genoeg vacatures, maar zou ik mij moeten inzetten voor de kerk of voor mijn carrière? Weet je wat ik je zou willen zeggen vandaag? Tenzij je een heel erg sterke roeping voelt wat 3 keer bevestigd is met 2 neonberichten en dat soort zaken. Je bent geroepen om allebei te doen. Voor de meeste van ons, sterk nog, ik zelf ervaar op dit moment een roeping om het allebei te doen. Ik heb een bedrijf en ik heb een kerk, klinkt een beetje fout, maar ik leid een kerk. En ik voel een roeping om het allebei te doen. En ik denk niet dat je hoeft te kiezen tussen jouw huis of Gods huis. Ik denk niet dat je hoeft te kiezen tussen het bouwen van je familie en het bouwen van Gods familie. Ik denk niet dat je hoeft te kiezen tussen jouw prioriteiten en Gods prioriteiten. Ik denk dat wanneer we God dienen in zijn huis, dat God ons helpt om die andere dingen in ons leven op orde te krijgen. Maar ik wil je gewoon bevrijden van het idee dat je alleen maar waardevol bent als je voltijd werkt voor God. En dat wil zeggen dat je een salarisstrookje ontvangt van een kerk of een christelijke organisatie. Kan ik je zeggen dat hetgene wat je doet in je dagelijkse leven ontzettend belangrijk is voor het Koninkrijk van God? Dat jij een voltijd priester bent, wat je ook doet en waar je ook bent. Dat Gods aanwezigheid met je meegaat. En dat jij waarschijnlijk veel meer mogelijkheden hebt om mensen te bereiken voor God. Dan mensen die alleen maar tijd besteden in de kerk. En wij willen een kerk creëren waar iedereen zich toegerust voelt. Iedereen toegerust wordt. Iedereen bekrachtigd wordt om een verschil te maken. Om iets te doen. Om iets te betekenen. Wij worden een koninklijk priesterschap genoemd. Dat betekent dat we koningen en priesters zijn. Een werk te doen hebben en dat we tegelijkertijd God kunnen dienen. En God dienen, het werk wat we doen is vaak de manier waarop we God dienen. Anyway, ik denk dat de vragen zijn die ik zou willen beantwoorden. Ik zou nog 1 ding willen zeggen vandaag. Dan heb ik wel een flinke bijbeltekst voor. Maar misschien dat ik gewoon het verhaal vertel. Laten we even kijken hoe het gaat. Maar dat is dat wij, niet ons programma, niet ons gebouw, wij als priesters vormen de plek waar Gods aanwezigheid tastbaar wordt. De Bijbel noemt ons priesters van de tempel en de Bijbel noemt ons de tempel. Is niet interessant? De Bijbel noemt ons priesters in het huis en de Bijbel noemt ons levende stenen in het huis van God. En wat ik zo fascinerend vind is dat de aanwezigheid van God niet rust op programma's of op structuren, maar de aanwezigheid van God rust op de schouders van priesters. Er staat een heel erg mooi verhaal in het Oude Testament, waarin David het verlangen heeft om de ark weer terug te brengen naar Jeruzalem. En als ik je de management samenvatting zou kunnen geven, je kan het verhaal in je eigen tijd vinden in 1 Kronieken hoofdstuk 13 en in 1 Kronieken hoofdstuk 15. We gaan het niet helemaal voorlezen, maar je mag het opzoeken. Maar wat was gebeurd is dat de Filistijnen, de vijanden, hadden de ark veroverd, omdat het volk van God de ark op een gegeven moment meegenomen naar een strijdveld, een slagveld, waar God eigenlijk niet bij betrokken wilde zijn. Dat is denk ik een les voor ons, om God niet mee te nemen in een gevecht waar God niet in betrokken is. Maar goed, anyway, dat kunnen we doen door de Bijbel te lezen, te weten waar God bij betrokken is. Maar ze hadden de ark, je moet je dit voorstellen, de ark was voor hen een weerspiegeling van de tastbare aanwezigheid van God in hun midden. En de ark was zo heilig dat je daar alleen maar bij kon komen. Dat er alleen maar één keer per jaar de hoge priester erbij kon komen door allerlei rituelen en offers te brengen. Zo heilig was dat. En het volk van God had het voor lief genomen en dacht, wij nemen de ark mee naar een gevecht, want dan gaan we winnen. Compleet ongepast. De ark was veroverd. De Filistijnen hadden wat problemen, want ze zetten de ark naast een afgod. Die afgod viel iedere dag van zijn sokkel af. Op een gegeven moment mensen werden ziek in de omgeving, want mensen konden niet in aanwezigheid van God zijn. En dus op een gegeven moment hadden zij een splinternieuwe wagen, een gouden koets gemaakt, een gouden wagen, gemaakt voor de ark. En lieten dat een beetje zo, en ze hadden een beetje een theorie van als de paarden aan die wagen ze hierheen mee naartoe nemen, dan heeft God die plek uitgekozen. Anyway, de ark kwam ergens terecht en die stond op een nieuwe koets. En David overlegt met zijn team en besluit om de ark terug te halen en om een nieuwe wagen ervoor te maken. En dat deed hij op zijn eigen manier en niet op Gods manier. En David faalde daarin. En als ik gewoon één tekst kan voorlezen. We gaan richting de afsluiting, geloof me. Maar ik denk dat het gewoon goed is om dit eventjes te lezen. 1 Kronieken 13, daar staat in vers 1. Nadat David met al zijn legeraanvoerders had beraadslaagd, met de bevelhebbers over 1000 man en die over 100, zei hij tegen de gemeenschap van Israël, als u het ermee eens bent, en als de Heer onze God ons vrijbaan geeft, eerst als jullie het ermee eens zijn, en aan de andere kant als God ons vrijbaan geeft, laten we dan boden sturen naar onze verwanten die in de verschillende gebieden van Israël zijn achtergebleven. Ook naar de priesters en de levieten in hun steden met omliggende weidegronden en hun vragen zich bij ons te voegen. Hij vroeg het aan het volk en dan eventueel nodigen we ook nog de priesters uit. Hij zei, ik stel voor dat wij de ark van onze God, waar we in de tijd van Saul ons niet om hebben bekommerd, hierheen te halen. De hele vergadering stemde ermee in, heel democratisch, want het volk achtte het juist. David riep heel Israël bijeen, vanaf de rivier van Egypte tot aan Lebo Hamat, om de ark van God uit die plek Kiryat Jearim op te halen. Samen met de Israëlieten ging hij naar Baala, naar Kiryat Jearim in Juda, om de ark van God op te halen, de ark van de Heer, waaraan een bijzondere naam verbonden is. Namelijk van hem die op de Gerub stroomt. Geen tijd voor. Op een nieuwe wagen reden ze, luister hier naar, op een nieuwe wagen reden ze de ark weg uit het huis van Abinadab. De wagen werd geleid door Uzza en Achio. David en de Israëlieten dansten vol overgaan voor God, begeleid door zang en muziek, heel kandeboren van lieren, harpen, tamboerijnen, cymbalen, trompetten. En toen ze langs de plek, ze gaan naar een climax, mensen zijn allemaal enthousiast. Toen ze langs de plek kwamen waar Kidon en Gaan dorsten, gingen de ossen daarop af. Uzza stak zijn hand uit om de ark vast te grijpen. De Heer ontstak in woede tegen Uzza en strafte hem omdat zijn hand naar de ark had uitgestoken, zodat hij daar in nabijheid van God stierf. En dit is hoe dat verhaal eindigde. En David komt erachter, om een lang verhaal kort te maken. David kwam erachter dat hij probeerde de aanwezigheid van God naar binnen te brengen op zijn eigen manier. De reden waarom ik dit nodig vond om dit voor te lezen is zo interessant om dat beslissingsproces te zien. David overlegde met zijn bevelhebbers over 1000 man, die over 100. Dan voeg hij het aan de gemeenschap van Israël. Als jullie het ermee eens zijn, er wordt gestemd, iedereen is het ermee eens. Eventueel nodigen we de priesters uit. En het is, weet je wel, het is een heel democratisch proces. En wat er dan gebeurt is dat David een nieuwe wagen maakt. En dat hij denkt dat God op een nieuwe structuur naar binnen genomen kan worden. En wat we zien in 1 Kronieken hoofdstuk 15, daar ga ik niet op verder, maar dat is dat David. Ik ga de eerste paar versen voorlezen, dan gaan we eindigen. Dan is het slot hier aangekomen, deze dienst. Maar daar staat: David liet voor zichzelf een paleis bouwen in de Davidsburg en maakte voor de ark van God een plaats gereed door er een tent voor te laten oprichten. Daarna verklaarde hij dat alleen de levieten, de priesters, de ark van God mochten dragen. Want hen had de Heer aangewezen om zijn ark te dragen en hem voor altijd te dienen. En vervolgens en brachten zij de ark van God Jeruzalem binnen. Wat was er gebeurd in de tussentijd? Is dat David had geïnformeerd wat het woord van God zei over de manier waarop de ark gedragen moest worden. En als je het woord van God leest, als je het Oude Testament leest, dan kun je lezen dat het Oude Testament een regel, een principe geeft, dat de ark gedragen moest worden op palen en dat die palen gedragen moesten worden op de schouders van priesters. En wat ik denk, waarom dit in de Bijbel staat, is omdat God aan ons wil laten weten dat zijn aanwezigheid niet rust op programma's of op structuren. Niet rust op een gouden koets, niet rust op een gouden formule, niet rust op een kerkformule, niet rust op een merknaam, maar dat het rust op de schouders van priesters, de gelovigen van God. En alles wat God zal doen in ons midden, zal niet plaatsvinden door de formule C3, maar zal plaatsvinden omdat wij hier een omgeving creëren, omdat wij mensen verzamelen die de aanwezigheid van God met hun meedragen op hun schouders in hun leven. En de mate waarin wij als kerk leren om een persoonlijke relatie met God aan te gaan, de mate waarin wij leren om zelf te geloven, de mate waarin wij leren om mee te geloven, de mate waarin wij leren om geestelijk te strijden, de mate waarin wij als priesters het heft oppakken en zeggen wij zijn verantwoordelijk voor het geestelijke klimaat in onze stad en in onze kerk. En naar die mate zal de aanwezigheid van God zich manifesteren in ons midden. En naar onze mate van geloof zal de aanwezigheid van God met ons meegaan. En ik denk dat het goed is om, nu we toch de beëdigingsceremonie achter de rug hebben gehad, dat jullie allemaal priesters zijn, om je te laten weten dat jij een essentieel element bent in het binnendragen van de aanwezigheid van God in deze stad, in de situaties waar je in zit, in je gezin, op je werk, in de kerk, in alles wat je doet, om te weten de aanwezigheid van God rust op de schouders van priesters. En ik ben een priester. Amen. Jij bent een priester in het huis van God. Jij bent heilig. En dat, ik denk dat dat genoeg is om mee af te sluiten vandaag. En misschien kunnen we gewoon Deborah laten spelen. De Deborah. En ik denk dat het goed is om hiermee af te sluiten met de gedachte dat wij allemaal het volk van God zijn.